Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. 45, het eerste vers. Paasevangelie deze morgen in Johannes 20 en lezen met elkaar de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31, waarna wij zingen. Psalm 66, het achtste vers, komt luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En na het zingen van deze psalm belijden we ons geloof met de woorden van zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus. Wij lezen dus Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. We zingen Psalm 66, vers 8. En daarna belijden we ons geloof met zondag 17.
Als het dan avond was op die eerste dag ter week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezende Joden, kwam Jezus, stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tot hem: we hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hem. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: vrede zij uw lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven op wat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding den dood overwonnen. Opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het volgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, de versen 30 en 31. Johannes 20, de versen 30 en 31, waar wij het woord van God als volgt lezen: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijne discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en het zevende vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 3 en 7 van 27. inademen van de prediking gaan we samen zingen. Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geliefde gemeente, wat een heerlijke boodschap heeft er geklonken op die paasmorgen. De Heere is waarlijk opgestaan. Die boodschap openbaarde dat Christus niet meer de man van smarten was. Die boodschap openbaarde dat Jezus niet meer in zijn vernedering was. Maar dat hij overgegaan was tot de eerste trap van zijn verhoging, de opstanding uit de doden. Ja, de eerste trap, ja. Er zouden nog een paar trappen volgen van zijn verhoging. Want we weten vanuit de schriften dat de Heer Jezus na zijn opstanding opgevaren is naar de hemel. En dat hij zit aan de rechterhand van zijn vader totdat hij weer terugkomt op de wolken des hemels. Dus na die eerste trap volgde de tweede trap van zijn verhoging, dat is de hemelvaart geweest. Want Pasen, dat is het feest van de voortgang. Het kon bij Pasen niet blijven, het moest verder. Vandaar dat de Heer Jezus ook tegen Maria Magdalena heeft gezegd, in de hof van Jozef van Arimathea, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En toch is de Heer Jezus niet direct op die eerste paasdag naar de hemel gevaren. Hij is nog 40 dagen hier op aarde geweest. Waarom eigenlijk? Waarom wilde hij daar nog wat ruimte tussen hebben, tussen die eerste en die tweede trap van zijn verhoging? Nou, dat laat de Bijbel ons duidelijk weten. En dan neem ik u eventjes mee naar het begin van het Handelingenboek. Daar schrijft Lucas, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, levend vertoond aan zijn discipelen met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. Dus hij is gekomen bij zijn discipelen, bij zijn volk, met kentekenen. Tekenen waaruit zo duidelijk blijkt dat hij opgestaan is uit de doden. En terwijl hij die tekenen gaf, sprak hij bij die tekenen. Hij verklaarde die tekenen tot troost, tot onderwijs van zijn kerk. Want Lucas schrijft er ook nog bij in Handelingen 1, dat hij tot hen sprak van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus hij is gekomen, hij heeft zich laten zien, hij is verschenen meerdere keren met woorden en tekenen. Nee, de Heer Jezus bleef niet dag en nacht bij zijn discipelen zoals hij dat eerder had gedaan, maar hij kwam en hij ging weer weg. Een komende en gaande Jezus. Opdat zijn kerk gaat leren leven uit het geloof, ook als die er niet is. En zo hebben de discipelen die wonderen, die tekenen en woorden gezien, meegemaakt. En onder die discipelen was ook Johannes, de discipel welke Jezus lief had. En hij heeft er ook van geschreven in zijn evangelie. En daar willen wij vanmorgen, laat het dan mogen zijn als een soort nabetrachting op het paasevangelie, bij stilstaan. En schrijf als thema boven de prediking Johannes' getuigenis van de opgestane Zoon van God. Johannes' getuigenis van de opgestane Zoon van God. En we staan stil bij twee gedachten. Het is allereerst een gegrond getuigenis. Hij weet wat te zeggen. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, zegt Johannes in onze tekst. En in de tweede plaats is het een gunnend getuigenis. Want dan hoor ik Johannes zeggen nadat hij dat allemaal heeft beschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Johannes' getuigenis van de opgestane Zoon van God, een gegrond getuigenis en een gunnend getuigenis. Ja, Johannes is bijna gekomen aan het einde van het schrijven van zijn evangelie. geleid door de Heilige Geest. En wat heeft hij zijn lezers mee willen geven? Waar was het hart van Johannes mee vervuld toen hij geleid door de Heilige Geest begon te schrijven aan dit evangelie? O gemeente, Johannes heeft niets anders gewild en dan zijn lezers de Heer Jezus voor te stellen. In zijn namen, in zijn persoon en in de werken die hij gedaan heeft. En daarbij had hij direct nog een doel voor ogen, want hij wilde niet alleen de Heer Jezus als het ware voorstellen aan zijn lezers, maar hij wilde ook zo graag dat als de lezers het zouden horen, dat zij tot geloof zouden komen in deze dierbare persoon, de Heer Jezus Christus, die opgestaan is uit de doden. Opdat zondaren tot geloof zouden komen. Dat zondaren ook die dood zijn in de zonden en de misdaden, door die opstandingskracht wederom geboren zouden worden. En wat zou het een wonder zijn als dat deze morgen op Urk zou gebeuren? Wat zal er blijdschap zijn in de hemel als hier in de Ebenezer kerk een zondaar van dood levend gemaakt wordt? Maar Johannes heeft niet alleen voor ogen gehad dat doden zondaren levend gemaakt zouden worden, maar hij heeft ook voor ogen gehad dat Gods levend gemaakte volk, die dat geestelijke leven ontvangen heeft in het uur van de wedergeboorte, steeds meer en meer zou leren alleen uit Christus te leven. Want dat is toch het leven, kindersheren, in ons midden? Om uit hem en dichtbij hem en achter hem aan te mogen komen en te leven. Want dit is toch het eeuwige leven, dat zij God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. U hebt het toch geleerd in uw leven, dat buiten Jezus geen leven is. En Gods woord laat het ons zo duidelijk weten, die de Zoon heeft, die heeft het leven, maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar ja, dan komt die vraag, hè, en ik hoop dat het uw vraag is, ik hoop dat het jouw levensvraag is, hoe kom ik, arme zondaar, dan toch tot dat geloof in de Heer Jezus Christus? Hoe komt het ook in mijn leven tot het geloof in die opgestane Zoon van God? Nou gemeente, daar wil Johannes ons vanmorgen onderwijs over geven, vanuit onze tekst. Want in onze tekst spreekt Johannes over tekenen. Tekenen die gepaard gingen met woorden, en die tekenen die ook woorden hebben gekregen, die beschreven staan in het heilige woord van God. Tekenen die gepredikt moeten worden, tekenen die gepredikt moeten worden, opdat gij geloven zou. En dan gaan we eerst maar eens een streepje zetten onder dat woordje tekenen. Wat bedoelt Johannes toch eigenlijk in onze tekst met deze tekenen? Nu zijn de verklarers die zeggen, daar bedoelt Johannes de 7 wonderen mee die hij beschreven heeft in zijn evangelie. Nou is dat best lastig om zo eventjes uit je hoofd, jongens en meisjes, die 7 wonderen op te noemen. Ik kan mij best voorstellen dat je dat niet zomaar lukt. Maar als ik ze noem, dan denk ik wel dat je ze zult herkennen. Wat is het eerste wonder wat Johannes heeft beschreven in zijn evangelie? Het was in Kana. Dan weet je het misschien wel. Hoe de Heer Jezus water in wijn heeft veranderd. En het tweede wonder wat hij deed, kort daarop, hoe hij daar in Capernaum een zoon heeft genezen van een hoveling. En dan het derde wonder wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat was in een ziekenhuis. Bij dat badwater in Bethesda, weet je wel. Daar lag een man al 38 jaar krank op een bedje. En hij had geen mens die naar hem omkeek. Hij was altijd te laat om in dat water te komen, waar de engel in kwam om het te beroeren, om een mensenkind te genezen. En toen kwam Jezus. En heeft die lamme man na 38 jaar genezen. Johannes heeft ook geschreven over de eerste wonderbare spijziging. Johannes heeft ook geschreven hoe de Heer Jezus op een donkere nacht over de golven liep. en zijn discipelen ging verlossen uit een grote nood in de storm. Ja, de Heer Jezus heeft ook een blind geborene genezen. En ook Johannes heeft dat mogen beschrijven in het hoofdstuk 9 van zijn evangelie. En dan het laatste wonder, het zevende wonder. En wat Johannes mocht beschrijven vlak voordat de Heer Jezus zelf ging lijden en sterven. Dat was dat die lieve vriend Lazarus ziek werd. En op zijn ziekbed terecht kwam wat zijn sterfbed werd. En toen de Heer Jezus ervan hoorde, toen heeft hij al gedacht, ik ga naar hem toe. En hij heeft hem uiteindelijk, toen Lazarus gestorven was, opgewekt uit de doden, terwijl hij al 4 dagen in het graf lag. Nou, dat zijn de 7 tekenen, de 7 wonderen die Johannes beschreven heeft, waar zo duidelijk uit blijkt dat hij de Zoon van God is. Want wie kan deze wonderen doen dan Jezus alleen? En Johannes heeft er ook echt wel van geschreven. En dat in die wonderen is gebleken dat Jezus de Zoon van God was. Neem dat eerste wonder nog een keertje. Dat hij water in wijn veranderde in Kana. Wat heeft Johannes toen geschreven in hoofdstuk 2? Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Zijn goddelijke heerlijkheid als Zoon van God. En zijn discipelen geloofden in hem. En dat laatste wonder, toen hij hoorde dat zijn vriend Lazarus ziek werd, waarvan hij al lang wist dat hij zou sterven, toen heeft de Heer Jezus gezegd, maar deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelven verheerlijkt zou worden. Ziet u wel, ook die tekenen, die zijn er geweest. Die moest Johannes beschrijven om te bewijzen, Jezus is de Zoon van God. Maar zou Johannes dat in onze tekst bedoelen? Bedoelt hij met deze tekenen die wonderen die ik zojuist noemde? En al het andere wat hij heeft mogen beschrijven in zijn evangelie? Het is niet zonder betekenis dat deze woorden zijn geschreven helemaal omgeven van het opstandingsevangelie. Zelfs aan het einde van hoofdstuk 21 komt Johannes er nog een keer op terug, op die tekenen. En daarom geloof ik met andere verklaarders dat het hier in het bijzonder gaat om de tekenen die bewijzen dat Jezus opgestaan is uit de doden. Dat Johannes hier in het bijzonder die tekenen voor ogen heeft die hij heeft mogen beschrijven in hoofdstuk 20 en 21. Nee, Johannes heeft niet alles beschreven. Dat hoefde niet van de Heilige Geest. Dat laat onze tekst duidelijk weten. Zo heeft Johannes niks geschreven over de Emmausgangers. Johannes heeft niks beschreven over de openbaring van de Heer Jezus op de berg, op een berg aan de elven. Johannes heeft ook niks gezegd over die wonderlijke ontmoeting tussen meer dan 500 kinderen van God en de Heer Jezus. Dat hebben anderen weer gedaan. Maar Johannes mocht andere dingen beschrijven, geleid door de Heilige Geest, waaruit duidelijk is gebleken dat Jezus Christus opgestaan is uit de doden. Tekenen die hij gezien heeft, samen met de andere discipelen. Tekenen die hij door het geloof verstaan heeft. Tekenen waardoor hij nog meer aan de Heer Jezus werd verbonden. Tekenen waarin hij nog meer de liefde van Jezus tot hem heeft ondervonden. Tekenen die op deze tweede paasdag in Urk mogen worden verkondigd. Tekenen met een diep geestelijk onderwijs. Tekenen ook waarin zo'n grote troost ligt opgesloten voor een arme, schuldige zondaar die buiten Jezus niet meer kan. En Johannes mag ze samenvatten in onze tekst met deze tekenen. Wat zijn ze dan? O, wat zou het een wonder zijn, gemeente, als we nu samen eens een aantal van die tekenen gaan overdenken. Dat u ze door het geloof mag zien. En door het geloof mag verstaan. het eerste teken wat Johannes heeft geschreven, heeft mogen beschrijven, dat is het teken van het lege graf. Hij is gekomen in het graf, samen met Petrus. Het staat beschreven aan het begin van hoofdstuk 20. En wat heeft Johannes daar gezien, gemeente? Hebt u het ook al eens gezien? Doeken, ja zeker doeken. Maar die doeken waren leeg. Helemaal leeg. En weet u waar die doeken het beeld van zijn? Die doeken zijn het beeld van de zonde. En die moesten in het graf blijven. O ja, de Heer Jezus was in die doeken geweest. Want alle zonden van zijn kerk zijn op de Heer Jezus aangekomen. En hij heeft die zonden willen aanvaarden. Hij heeft ervoor geleden, hij is erom gestorven, hij heeft zijn bloed erom gegeven. Maar nu zijn die zonden voor eeuwig weggeworpen. Die lege doeken in het graf, die prediken een arme zondaar, de schuld is betaald. O, welk een teken, welk een troostvol teken, die lege doeken in dat lege graf. Het predikt de enige grond van de vergeving der zonde. Want Christus stond op uit de doden. En weet u hoe de Heer Jezus opgestaan is uit de doden? Zo heel anders als dat hij geboren was in de stal van Bethlehem. Want in de stal van Bethlehem werd hij geboren in gelijkheid van ons zondige vlees. Beladen met de schuld van zijn kerk. Maar die schuld is weg. Betaald, geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En nu stond hij op met een verheerlijk lichaam, mag ik het zo eens zeggen. En ik bedoel het eerbiedig, gemeente. Maar toen de Heer Jezus opstond uit het graf, was er niet één spatje zonde meer te zien op zijn verheerlijk lichaam. Want hij had alles, alles volbracht. Dat is het eerste teken, hoe troostvol. En dan het tweede teken wat Johannes mag beschrijven. En dat is dat er niets meer ligt tussen God en zijn kerk. Want de zonde, die maken toch scheiding tussen God en een mens. Maar als Christus nou die zonden heeft weggedragen en in het graf begraven heeft, dan liggen er geen zonden meer tussen God en zijn kerk. Dat betekent dat er een vrije toegang gekomen is tot God. God die zich kan openbaren als een vader. Zoals het was in het paradijs. En daar heeft Johannes ook iets van mogen beschrijven. Want hij moest de boodschap beschrijven die Jezus gaf aan Maria Magdalena. En wat was die boodschap? Maria, ga heen. Naar wie? Ja, naar arme zondaar in Jeruzalem. Maar dat staat er niet. Ga heen naar mijn vrienden. O, als de discipelen dat gehoord hadden, dan hadden ze gezegd, zo heeft de Heer Jezus ons wel eens meegenoemd. Maar ook dat staat er niet. Maar de Heer Jezus heeft gezegd tegen Maria, ga heen naar mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. O, wat is de opstanding een krachtig bewijs dat Jezus Christus de Zoon van de Vader is. En met welk doel is Hij nu opgestaan? Waarom is Hij zo de Zoon van de Vader? Om door zijn bloed kinderen van de duivel, kinderen des toorns, weer los te kopen tot zijn eigendom. En hen aan te nemen als kinderen van de Vader. Welk een teken. mijn vader is uw vader. Mijn God is uw God. En we zijn nog niet klaar, gemeente. Want er komt een derde teken bij dat Johannes mag beschrijven. O, toen de Johannes op die vroege paasmorgen naar het graf was gegaan met Petrus. En hij heeft in het graf gekeken. Dan staat er zo opmerkelijk in vers 8 van Johannes 20. En hij zag en geloofde. En dan staat er in de grondtekst dat Johannes begon te geloven. Hij begon te geloven in de opstanding van Christus. Hij begon te geloven dat die vrouwen gelijk hadden, dat ze gezegd hebben, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar toen Johannes daar in dat graf stond, en hij begon te geloven dat Jezus was opgestaan, toen moest hij ook zeggen, maar hem zag ik niet. Maar ook dat is anders geworden. Want diezelfde avond, toen hij daar weer met de andere discipelen samen vergaderd was, toen kwam Jezus en stond in hun midden. En zeide tot hen, vrede zij u lieden. Wat zou dat gedaan hebben in het hart van Johannes die begon te geloven in de opstanding van Christus. Toen hij daar de opgestane Christus mocht ontmoeten en uit zijn mond mocht horen, vrede zij u lieden. Toen werd zijn geloof versterkt, toen werd zijn geloof verdiept. Ja, toen heeft Johannes iets beleefd van de rijke vrucht van Pasen, vrede. Met God. Want vrede zij u lieden zoals het beschreven staat in de grondtekst. Dat kan je op twee manieren uitdrukken. Niet alleen de vrede voor u. Maar ook de vrede in u. En wat is dat, gemeente? Weet u het al? Weet jij al wat dat is? Gewerkt door de Heilige Geest. Vrede met God wil zeggen, er ligt niets meer tussen God en mijn ziel. Dat is vrede door het bloed des kruises. Dat is vrede op grond van recht. Vrede, omdat de zonden zijn weggedragen. En toen de Heer Jezus dat teken heeft gegeven, van dat teken heeft gesproken, vrede zij u lieden, deed hij iets. Weet u wat? Toen heeft hij zijn handen laten zien. En toen heeft hij zijn zij laten zien. En wat zagen de discipelen toen? Wat zag Johannes toen? Opnieuw tekenen. Littekenen. En waar zijn die littekenen nu getuigen van? En dan ga ik eventjes met u naar de brief van Paulus aan de gemeente van Kolossen. Daarin heeft Paulus geschreven over een handschrift, een document. Laat ik het maar zo vertalen, jongens en meisjes, een stuk papier. En op dat stuk papier stond iets geschreven. Ja, sterker nog, dat stukje papier stond helemaal vol geschreven. Het was zwart van de letters. En wat stond er op dat document geschreven? Wat stond er op dat handschrift geschreven? Daar stonden woorden geschreven waaruit blijkt dat dat document tegen de mens is. Wat moet er dan op dat document gestaan hebben? Wel, gemeente, op dat document, op dat handschrift stonden alle zonden die de Colossenzen hadden gedaan. En wanneer kom je erachter dat je tegen God gezondigd hebt, gemeente? Kunt u dat vertellen? Uit je eigen leven? Nee, niet verstandelijk, daar kunnen we veel vertellen. Maar uit bevinding. Kunt u nou uit ondervinding vertellen hoe je erachter komt dat je gezondigd hebt? Dan heeft de Heer u geroepen. Dan heeft de Heere u geroepen voor zijn heilig aangezicht. En heeft het in je hart geklonken, kom dan en laat ons samen rechten. En dan bent u erachter gekomen dat de Heere uw leven is gaan leggen naar zijn heilige wet. En wat gebeurde er toen? Toen de Heere uw leven ging leggen naar zijn heilige wet. Dat kan ik u vertellen, toen bleef er niets meer van u over dan een goddeloze. Die schuld met schuld vermeerdert. Die een handschrift met zich mee omdraagt dat tegen hem getuigt. Dat is het handschrift van Gods heilige wet. En het handschrift van de heilige wet des Heren kan niets anders zeggen, gemeente, dan tegen een zondaar buiten Christus, u bent vervloekt. En dat is zeer scherp, dat is zeer ontdekkend, maar het is realiteit. Want de Bijbel laat het ons weten, ja de Heere laat het ons weten, dat een ieder, wie dan ook, een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen, die is vervloekt. O gemeente, wat een toestand toch. Onbekeerde zondaar, zo leeft u voort van dag tot dag als een vervloekte. Vanwege uw zonde. En dan moet je gaan leren. Dan moet je achtergebracht worden, dat moet je gaan ontdekken en dat zal de Heilige Geest ook doen als hij begint te werken in uw ziel. En bij de ene zal dat in een korte tijd gebeuren en bij een ander zal de Heer er meer tijd voor nemen. Maar hij brengt al Gods kinderen tot dat plekje dat ze gaan verstaan. O God, ik ben een vervloekte zondaar. Ik ben vloekwaardig en ik heb nergens recht op. Dan dat u mij voor eeuwig zou wegwerpen in de rampzaligheid. Want er is een handschrift tegen mij. En het getuigt dagelijks tegen mij. En ik kan het handschrift dat zwart is van mijn zonden nooit meer wit maken. Zodat ik recht voor God kom te staan. En wat heeft Paulus nou van dat handschrift gezegd? In zijn brief aan de Colossenzen. En dat heeft alles te maken met die littekenen in de handen van Jezus. Dat handschrift, dat document, waarin staat ontdekte zondaar, en dat u voor eeuwig gestraft moet worden, vanwege uw hemelhoge schuld, is er niet meer. Uitgewist, blank geworden, sneeuwwit geworden. Geen zonde staat er meer opgeschreven. Het handschrift is niet meer tegen Gods volk. Waarom niet? O gemeente, dan komen we bij dat onuitsprekelijke wonder van Goede Vrijdag. Want de Heer Jezus Christus heeft in de eeuwigheid tegen zijn vader gezegd, Vader, nu mag u mij naar de aarde zenden. En nu mag u mij al die documenten die tegen uw kerk gericht zijn, die mag u als het ware op mij leggen. En mag ik het zoiets zeggen, toen werd de Heer Jezus als het ware dat ene grote document, waar alle zonden op aangekomen zijn, van die grote schare die zalig zal worden. En toen heeft God de Vader dat document met een hoofdletter Jezus Christus genageld aan het kruis. Want God had zijn Zoon tot zonde gemaakt. En Christus heeft het willen aanvaarden, gemeente, en dat wonder kan ik niet op. Hij heeft het zo aanvaard, alsof die, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het wordt het wonder, zelf al die zonden had gedaan. En zo werd hij genageld aan het kruis. Zo werden de spijkers geslagen door zijn handen en nu komt hij op die paasavond. En hij zegt, mijn discipelen, vrede zij ulieden. Kijk nou toch eens, discipelen. Kijk nu toch eens in mijn handen. En zie toch eens in mijn zijde. Dat zijn de gewisse kentekenen. Dat ik vrede met God heb verworven. En dat voor u. O gemeente, dan zie ik in gedachten Johannes daar zitten. Want hij schrijft het in onze tekst. Over de tekenen. Dan zie ik hem kijken. Kijken naar die tekenen in zijn handen. Met dat geloof, dat beginnende geloof in de opstanding. Maar het ging verder. Want hij mocht bij het gelovig zien in die tekenen. Verstaan, nu heeft Christus voor mij vrede met God verworven. En echt gemeend, het staat niet beschreven in de Bijbel, maar ik durf te zeggen dat Johannes op dezelfde toonhoogte gekomen is als Thomas, die een week later ook door het geloof heeft gezien in de tekenen van Jezus' handen en zijn zijde. En dat ook Johannes het in zijn ziel heeft mogen uitroepen. En ik hoop dat er op Urk zijn die het vanmorgen ook mogen uitroepen. Door de prediking van het evangelie, door het geloof dat de Heilige Geest werkt. Mijn Heer en mijn God. Ja, weet u wat dat is? Dat is om die opgestaan Heer Jezus Christus. Door het geloof. Ik zeg het heel teer. Aan je hart te drukken. Hij is van mij, want ik ben van hem. Mijn Heere en mijn God. En daar is Johannes gekomen door het geloof. Want hij zegt in onze tekst, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. En eigenlijk moet je het zo lezen dat hij zegt, maar deze zijn geschreven opdat ook gij gelooft. Met andere woorden, o mensen toch, nou heb ik het uit genade mogen geloven. Al ging het in een weg van totale onmogelijkheden heen, maar toch heb ik het mogen geloven en nou wil ik niets liever dan dat u het ook geloven mag. Dan hoor ik als het ware in die woorden wat we samen gezongen hebben, komt luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan hoor ik hier Johannes als het ware dicht bij zo'n arme tobber komen, die er maar niet bij kan, en dat hij als het ware zegt, o arme zondaar, schep nou toch eens moed uit mijn behoudenis. En daarom is dat getuigenis van Johannes is ook zo gunnend, onze tweede gedachte, een gunnend getuigenis. Ja, geleid door de Heilige Geest heeft Johannes enige tekenen mogen beschrijven, hebben we erbij stilgestaan, waaruit zo duidelijk blijkt dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Tekenen die hier in de Bijbel moesten komen, en ze zijn er ook gekomen, dat wilde de Heer, dat wilde de Heilige Geest. En daarom mogen ze ook gepredikt worden. Tekenen die gepredikt moeten worden tot in het late nageslacht. Totdat de Heer Jezus terug zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Tekenen die ook u en jou gepredikt moeten worden met dat doel. Opdat gij, het wordt zo persoonlijk gemeente, opdat gij gelooft. Want de Bijbel zegt het toch, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods, het gepredikte woord van God. En daarom wilde Johannes ook niets liever dan dat zondaren tot geloof zouden komen in die opgestane Zoon van God. Hij wilde ook niets liever dan dat Gods volk in dat zaligmakende geloof zou toenemen, opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En daar zal het nou op aankomen, gemeente. Ook in uw leven. Het geloof in Jezus. De Christus. De Zoon van God. Minder kan niet. Dan ga je verloren. En meer is niet nodig, want je bent eeuwig behouden. Wie met het zaligmakende geloof mag geloven in die naam van Hem, zoals Johannes dat zegt in onze tekst. In zijn namen, want hij noemt er drie. Namen die ons prediken wie de Heer Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij nog steeds doet. En dan de eerste naam die Hij noemt is Jezus. Wat is die naam voor u? 5 lettertjes. Dat is arm. Dat je meer niet hebt. Met de naam Jezus is Hij in deze wereld gekomen. Met deze naam ging Hij door het leven. Deze naam stond ook geschreven op dat bordje boven het kruis. Jezus de Nazarener. Met deze naam is Hij gestorven, met deze naam is Hij begraven en met deze naam stond Hij weer op uit de doden. Ja, zijn Vader heeft Hem opgewekt om daarmee te bewijzen dat Jezus werkelijk de zaligmaker is, om een zondaar te verlossen van zijn zonden en terug te brengen bij God. En nou mag Johannes deze naam verkondigen. En deze naam mag vanmorgen hier verkondigd worden. En ik zou eens willen vragen, wie heeft de last van zijn zonde? Bij wie drukt de zonde zo ter neer? En wie kan zichzelf van de zonde niet verlossen? O, hoor dan eens. Hier is Jezus. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Hier is Jezus die gestorven is. Maar diezelfde Jezus is opgewekt. O Jezus missende zondaar. Die zucht nu dan. O Heere. Wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaande kracht van al mijn ongerechtigheden. O bevrees de zondaar in ons midden. Vreest gij lieden niet, want ik weet het wel dat gij zoekt Jezus. Die gekruisigd was, maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Kom herwaarts, kom dan arme zondaar, kijk eens in dat graf. Hij is opgestaan, zie toch de tekenen en gelooft dat Hij Jezus is. En diezelfde Jezus, zegt Johannes, is ook de Christus. Dat is de tweede naam die Hij noemt. En zo heeft Johannes Hem leren kennen. Als de Christus, de Zoon van de levende God. Zo heeft Johannes Hem zelf leren kennen door woord en geest. Nee, dat had Johannes niet van zichzelf. Maar de Vader heeft Hem dat geopenbaard, zegt de Bijbel. En nu wil Johannes zo graag aan anderen vertellen wie Christus is. Hij wil zo graag van Hem getuigen. En u weet toch wel dat als wij spreken over Christus, dat wij spreken over zijn ambten. Hij is een profeet, hij is een priester en hij is een koning. Nou, zegt Johannes, nou wil ik zo graag daarvan getuigen. O zondaar, weet u de weg der zaligheid niet meer? Weet je niet hoe je bekeerd moet worden? Is het allemaal zo onbegrijpelijk geworden? Ben je zo blind in hemelse zaken? Kun je er nou allemaal niet meer bij? Lig je ook zo te bedelen, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Hier is iemand, wil Johannes zeggen, die kunt u helpen. Hij is de Christus, hij is die profeet, die wil je alles wat verborgen is aan je openbaren. Hij gaat je leren hoe groot je zonden en ellende zijn. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Wat zegt zij als zij de Christus heeft ontmoet en terugkomt in Samaria? Komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Hij is die persoon die onderwijs geeft hoe je wederom geboren kan worden. Denk maar aan Nicodemus. Hij is die persoon die u onderwijs kan geven hoe u zalig kan worden. Heeft hij ook tegen Nicodemus gezegd over die slang die verhoogd is. Zoals Jezus verhoogd aan het kruis. En daarom is hij niet alleen profeet, maar ook priester. Eigenlijk een hele wonderlijke priester, jongens en meisjes. Want een priester in het Oude Testament, die moest een lammetje slachten in de tempel. Maar de Heer Jezus is priester en lam tegelijk. En zo werd hij geslacht op Golgotha, om met zijn bloed de schuld te betalen. En dan kom ik maar weer, samen met Johannes vanmorgen dicht bij uw hart. En ik ga u maar weer vragen, hebt u schuld? Heb je de schuldbrief thuis gekregen uit de hemel? En heb je het verstaan met al je pogingen dat je de schuld niet kunt betalen, zelfs met je tranen en gebeden niet? Is het echt onmogelijk geworden om van je schuld af te komen? Kijk eens wat Johannes zegt. Hij is Christus de priester, die alles heeft betaald. Die met zijn bloed een streep heeft gezet op dat document dat zwart stond van uw zonde. En daar is het niet bij gebleven, gemeente. Want nog steeds is hij priester. Nee, niet dat hij nog moet sterven, niet dat hij moet lijden, maar hij is priester in de hemel. Hij is daar een voorbidder. Een voorspraak voor wie? Voor zondaren die weer gezondigd hebben, die het weer verknoeid hebben, die hun witte klederen weer bevuild hebben met hun zonde. En dan mag Johannes hem voorstellen, zoals hij hem zelf heeft leren kennen, mijn kindekens. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En kinderseren, als u Johannes dat hoort zeggen, dan zeg je toch, daar hebt u gelijk in. Opdat gij niet zondigt. Maar de praktijk. Oh, die verschrikkelijke praktijk. Die gedachten van binnen, die begeerten van binnen en soms die woorden en daden. Het wordt er alleen maar slechter op na ontvangen genade. Maar hoor dan wat Johannes mag getuigen van die lieve priester in de hemel. En indien wij gezondigd hebben, weer gezondigd hebben, voor de zoveelste keer gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Oh, en dan wordt Johannes zo gunnend. Dan wordt Johannes zo ruim. Dan zegt hij er niet alleen voor de onze. Maar voor de zonde der gehele wereld. Nee, nee, dan bedoelt Johannes niet dat alle mensen zalig worden. Maar hij wil als het ware zeggen, er is op de ganse wereld geen zonde te vinden. Geen zondaar die te veel gezondigd heeft. Of hij kan door die voorspraak en door dat bloed gereinigd worden. O, Johannes kan er geen genoeg van krijgen. Opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de profeet, de priester, maar ook die koning. Die levende koning, die als de ruiter op het witte paard, zo heeft hij dat gezien op Patmos, door de wereld gaat. En wat zou het een wonder zijn als hij vanmorgen door de prediking van het evangelie door de gemeente ging. Onzichtbaar, maar wel hoorbaar. Als die ruiter op het witte paard, met zijn boog gespannen, met pijlen uit zijn pijlkoker die gedoopt zijn in het dierbare bloed van Christus. En dat hij als die grote levende koning hier op Urk een dode zondaar verwond in zijn ziel. Zodat het leven gaat beginnen uit hem. Ja, dat Gods kinderen vertroost mogen worden, dat hij die levende koning is in de hemel, die zijn volk bewaart, ja bewaart, bij de verlossing die hij verworven heeft. Misschien kun je het vanmorgen helemaal niet meer bekijken. En zeg je, zou de Heer wel van me afweten? Is er wel wat in mijn leven gebeurd? O, denk dan eens aan die levende koning. Hij komt op zijn werk terug. En hij zal u bij de verworven zaligheid bewaren. Want hij wil een koning zijn van armen van geest. Hij wil een koning zijn voor degenen die treuren over hun zonde. Hij wil een koning zijn voor degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid bij hem. Ja, de Heere is groot. Geloof het toch eens. Een heerlijk God. Een koning die het zalig slot ver boven andere gewoon kan schenken. Kijk, gemeente. En deze Jezus, die de Christus is, zegt Johannes in onze tekst, is de Zone Gods. En juist die naam, Zone Gods, die loopt als een rode draad door het evangelie van Johannes heen. Daar begon hij zijn evangelie mee. Het woord is vlees geworden. Hij is de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij is de enige geboren zoon van God, die bij machte is om aan een arme zondaar te verklaren wie de Vader is. Want hij was in de schoot van de Vader, maar moest uit die schoot geworpen worden naar deze aarde, zodat de Zoon van God Zoon des mensen zou worden. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, dragende de schuld. Hij werd een man van smarten. Hij werd verlaten op Golgotha van zijn vader. Opdat verloren zonen en verloren dochters weer een plekje zouden krijgen in het huisgezin van God de Vader. Dat predikt ons die naam, Gods Zoon. Hij is de enige zoon, de oudste zoon ook. En omdat hij de oudste zoon is, is hij ook de oudste broeder in het huisgezin van God de Vader. En hij is voor zijn broeders en zusters gestorven. Die horen bij dat geestelijke huisgezin. Hij kon zeggen, God is mijn vader. En op grond van de prijs die hij betaald heeft, zegt hij tot zijn kerk, ook vanmorgen, die God, die mijn vader is, is nu ook uw vader. Is dat geen troost? Want mijn kind, ik heb u gekocht. Ik heb die hoge prijs betaald, zodat mijn vader u kan adopteren in het huisgezin waarvan ik de oudste ben. En daarom bent u mijn broeder en bent u mijn zuster vanwege mijn offer. Wat zullen we nog meer zeggen? Het is slechts stamelen over wie de Heer Jezus Christus is. Johannes heeft slechts enkele tekenen mogen beschrijven, waaruit zo duidelijk blijkt, hij is Jezus de Christus, de Zone Gods, met dat ene doel, opdat gij gelooft. En opdat gij gelovende het leven zou hebben in zijn naam. Hoe gunnend mag Johannes ervan getuigen? Weet u waarom niet? En in alle bescheidenheid begrijp ik Johannes zo goed. Johannes en ik met hem heeft niemand over voor de rampzaligheid. En daarom, opdat gij, u, jij, geloven zoudt. Daar ligt ook een keerzijde. Want als u nou overdenkt, gemeente, het woord wat in de achterliggende weken door uw eigen dienaren tot u gekomen is, het woord van die lijdende knecht des Heren, is een diepe, onbeschrijfelijke vernedering. En ook hoe u mag horen hoe hij opgestaan is uit de doden. En dat Christus dat nou alles gedaan heeft om een verloren zondaar zalig te maken. Hoe durft u nog ongelovig te zijn? Neem dat nou eens mee in de binnenkamer voor God. Hoe durf je nog langer Christus, die vernederde Christus en die verhoogde Christus, in ongeloof te verwerpen? En daarom moet ik het u zeggen, gemeente op Urk, als u zo verloren gaat, is het verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh, het zou al verschrikkelijk zijn als u nooit van Jezus had gehoord en je moest verloren gaan vanwege de ingeschapen godskennis en vanwege de overtredingen tegen de wet. Dat is al verschrikkelijk. Maar dat de Heere gekomen is met het evangelie, dat Christus gekomen is in zijn vernedering en verhoging, en dat u dat mag horen, elke keer weer opnieuw, en u verwerpt dat, en u blijft dat verwerpen. O gemeente, ik kan niet zeggen hoe verschrikkelijk het dan moet zijn om onder het geklank van het evangelie van zo'n lieve borg verloren te moeten gaan. Ja, maar dominee, ik kan zelf niet geloven. Hoe zegt u dat dan? Is dat dan weer zo'n rechtzinnige uitdrukking waarmee je weer verder kan? Of is dat werkelijk nood? Ben je werkelijk ontdekt aan je totaal onvermogen? En moet je echt inleven, de doodstaat van mij is zo diep, zo diep, zo diep, dat ik mezelf er niet kan brengen? Weet u wat de Heere zegt? Zoek de Heere en leef. 5 woordjes. Nou, onbekeerde zondaar, ga met die woordjes dan toch eens bedelen. En blijf eens bedelen. Ook al geeft de Heere het dan misschien niet direct, maar blijf bedelen. En ga met dat woord tot de Heer. En mag ik het dan zo eens zeggen, ik bedoel dat niet brutaal, maar ik bedoel het eerbiedig. Maar maak het de Heer dan eens lastig. Met die enkele woordjes, Heer, hier staat het toch, ik ben dood, zo dood. En ik heb gehoord in de kerk, dat ik buiten Christus om moet komen. En dat ik u nog steeds in ongeloof verwerp. Maar u hebt het gezegd, die 5 woordjes, zoek de Heer en leef. Heere, wil u dat dan vervullen? Leg je vinger erbij. Wie zal de Heere vandaag, op tweede paasdag, in de binnenkamer ontmoeten? Kinderen, jongeren, ouderen, met zijn schuldige vinger bij die woordjes. Zoek de Heere en leef. Opdat gij gelooft. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. O zalig die zondaar, die horen mag, die verstaan mag, en dat in hem alleen maar dood is, dodigheid is. En die geleerd heeft, het leven ligt buiten mij. In die opgestaan Heer Jezus Christus. Die het leven bij zichzelf niet meer kan houden. Maar vanwege een onhoudbare nood. Als die doodslager vlucht naar de vrijstad. Nee, dan ga je niet meer liggen rusten langs de kant van de weg. Want de bloedwreker komt eraan. Ik moet in de vrijstad zijn. Daar alleen zal ik rustig zijn. Oh, dan zie ik zo'n voortgaande zondaar. Rennen naar de vrijstad. Heere, wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ik kan u vertellen, wie zo in waarheid vlucht tot die levende vrijstad Jezus Christus, die zal er komen. Al moet je 1000 keer wenend zeggen voor Gods aangezicht. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon, uw dochter genaamd te worden. Ik heb het verdiend dat u mij voor eeuwig zou buitenwerpen. Dat de deur van de vrijstad dicht gaat. Maar die deur gaat niet dicht. Het zal eeuwig meevallen. Voor die verloren zonen en dochters, die dood waren, maar levend zijn geworden. Levend, enkel en alleen, vanwege die lieve levensvorst, die niet in de dood is gebleven, maar opgestaan is uit de doden, die levende zoon van God. Alleen door hem kan een arme zondaar aangenomen worden als kind van de Vader, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En wie dat mag geloven, op goede gronden mag geloven, die gaat roemen. Straks eeuwig, maar hier toch al in beginsel, echt te roemen, die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. O, hoor het toch eens, nogmaals die arme tobbers in ons midden. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo bent u door middel van het getuigenis van Johannes tot ons gekomen op deze tweede paasdag. En hebben wij gehoord over die tekenen die bewezen dat u bent opgestaan uit de doden. En hebben we geprobeerd u te schilderen als Jezus de Christus, de Zoon van God. Met dat ene doel, opdat gij geloven moogt. En dat is uw werk, Heer Jezus. Dat is uw werk, o Vader. Dat is uw werk, o Heilige Geest, in het hart van een zondaar. En daarom bidden wij u het nog een keertje. En zou u alstublieft, met uw lieve geest, de prediking van het woord, achtervolgen met uw zegen en toepassen door uw geest. Doe het, Heere, dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen, maar dat het ons mag brengen op onze knieën voor u. Hartelijk dank dat we zo deze dag bij elkaar mochten zijn. En als we straks naar huis gaan, wilt u ons dan veilig thuis brengen. Ons nog een goede dag geven, dat datgene wat wij gaan doen ook deze dag in overeenstemming mag zijn, dat we hier in uw huis waren en ook gisteren in uw huis mochten zijn. Vergeef het zondige, zegen het uwe uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Zingen wij nu tenslotte Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. 106, het derde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.